Dit is Waterstof, het hele verhaal. Een podcast van Waterstofnet. Het kennis- en samenwerkingsplatform op het gebied van waterstof in de Benelux. Mijn naam is Davine Janssen.
This has become sort of the rockstar of new energies. Clean hydrogen is key for a strong, competitive and carbon-free European economy.
Waterstof lijkt bezig aan een gigantische opmars. Maar wat is waterstof nou eigenlijk? En waarom hebben we het er zoveel over? Hoe wordt het gemaakt? Waar wordt het voor gebruikt? En wat betekent dat voor duurzaamheid en onze alledaagse energievoorziening? Vandaag spreek ik met Adwin Martens, directeur van Waterstofnet. En samen met hem ga ik op zoek naar de antwoorden op die vragen. De hele antwoorden. Adwin, overal waar ik kijk, zie ik waterstof. Nu heb ik natuurlijk ook wel een LinkedIn die daarop gericht is, maar wat is er aan de hand in de wereld van de waterstof?
Ja, Davine, het is inderdaad zo. Je slaat de krant open en je ziet dingen over waterstof elke dag opnieuw bijna. En ik kan je zeggen, ik zit 20 jaar, ben ik actief in die waterstofwereld. In 2001 ben ik er namelijk in begonnen, in een onderzoeksinstituut. En ook in 2001 was er een soort hype rond waterstof, waarbij mensen ongelooflijk veel geloofden in die waterstof en het ging allemaal heel snel gebeuren. Maar de belangstelling begon te dalen, omdat het toch wat langer duurde. En nu zie ik na 7, 8 jaar, of na 10 jaar moet ik zeggen, dat het ook weer heel erg in belangstelling stijgt.
Ja, want ja, ik dacht dat ik hip was, dat waterstof nu toch iets van de laatste jaren was. Maar dat is dus helemaal niet waar.
Nee, Davine, je hebt al die hypes gemist eigenlijk op dat vlak. Dus op dat vlak is er nu weer eentje. Maar ik zie wel tekenen dat het verhaal van nu fundamenteel anders is dan in 2001.
Niet een hype zoals dat toen was.
Nee, deze keer waait het niet over.
Voordat we daar op ingaan en erachter komen waarom dat nu dan niet zou overwaaien volgens jou. Wat is waterstof eigenlijk? Moeten we niet even terug naar de basis?
Ja, en de basis is eigenlijk waterstof, want als je de tabel van Mendeleev hebt, dan heb je helemaal linksbovenaan, daar staat waterstof, dus het eenvoudigste element. Het komt het meest voor in het hele universum. 90% van alle atomen in het universum zijn waterstofatomen. 75% van al het gewicht is waterstof. Dus ook de zon, de planeten, zijn één grote brokken van waterstof.
De zon is gewoon een brandende brok waterstof.
Ja. Er zit heel veel waterstof in, dus we hebben immens veel waterstof. Maar je komt het nooit vrij tegen in de natuur.
Oké, ik wou zeggen, ik zie nooit zo even waterstof liggen ergens.
Je ziet het niet, je ruikt het niet. En toch is het er overal. Nou, en waarom is het er overal? Het zit, die waterstof, dat is het symbool H, zit altijd vast aan meestal twee elementen. Heel vaak zit het vast aan zuurstof en heb je water. Dus water is opgebouwd uit waterstof en zuurstof. Dus al het water bevat waterstof. En andere waar het vaak aan vast zit, is koolstof. Dan heb je aardgas, olie. Dus alle fossiele brandstoffen zitten ook waterstof in. Dus er is heel veel waterstof, maar het zit altijd vast aan iets anders. En een zuiver schaaltje waterstof kom je zomaar niet tegen.
Een zuiver schaaltje waterstof kom je zomaar niet tegen. Maar dat zouden we eigenlijk soms wel graag willen hebben.
Ja, want wij hebben bijvoorbeeld hier een auto staan en wij rijden op waterstof en er moet echt wel waterstof in.
En hoe maak ik dat schaaltje dan? Het zal wel niet op een schaaltje kunnen liggen, maar hoe zorg je dan voor dat je gewoon waterstof hebt?
Ja, dat is een goede vraag. We moeten dus die waterstof losmaken van die andere dingetjes. Eigenlijk gebeurt het wereldwijd al heel veel, want er wordt al op heel veel plaatsen in de industrie aardgas gekraakt, noemen ze het dan, bij hoge temperaturen aan drukken, en dan valt dat aardgas, CH4, methaan, valt dan uiteen in koolstof en die waterstof. Dus er is al heel veel echt waterstof in de industrie die gebruikt wordt. Dat is één manier om het te maken. Maar natuurlijk, dat is niet zo heel duurzaam. Want als we eerst allemaal aardgas en olie gaan gebruiken om die waterstof te produceren, dan hebben we onze CO2 nog te pakken. Dus dat helpt niet. De oplossing is dan om water te gaan splitsen. En je kunt water heel gemakkelijk splitsen in waterstof, zelfs bij kamertemperatuur, zonder hoge drukken, daar heb je elektriciteit voor nodig. Dus normaal gesproken gaan water en elektriciteit absoluut niet goed samen. Maar als je dat goed doet, in een apparaat dat een elektrolyse heet, dan kun je water perfect splitsen in waterstof en zuurstof. En daarvoor heb je elektriciteit nodig. Nu, en dan is natuurlijk de volgende vraag, hoe duurzaam is dan die waterstof? Nu, water is wel beschikbaar, maar dat hangt er vanaf. Als we kolen, elektriciteit gaan gebruiken uit Polen, is het niet zo heel erg duurzaam.
Je hebt natuurlijk heel veel elektriciteit nodig.
Je hebt elektriciteit nodig. En daarom is het zo dat we nu zeggen, als we zon of wind of waterkracht gaan gebruiken, dan hebben we duurzame elektriciteit en we hebben water. En dan hebben we op het eind van het verhaal ook duurzame waterstof zonder CO2.
Dus de bron van jouw elektriciteit bepaalt dan eigenlijk hoe duurzaam jouw waterstof is?
Ja.
Want het is geen energiebron. Het is slechts een energiedrager, mag ik dat zo zeggen?
Ja, en op dat vlak staat het een beetje gelijk met elektriciteit eigenlijk. Dat is ook een beetje...
Je moet het eerst maken.
Elektriciteit moet je ook eerst maken. En hoe zuiver is en hoe duurzaam is een elektrische auto die elektrisch rijdt? Ja, als je groene elektriciteit laat wel, maar als hij kolencentrale zit, dus dat is eigenlijk hetzelfde.
Nou heb ik wel eens vragen gekregen en gehoord over de verschillende kleuren van waterstof. Ja. Ik neem aan dat de elektrolytisch gewonnen waterstof, dat groene waterstof is.
Ja.
Hoe zit het dan met grijze en blauwe waterstof?
Ja, je hebt inderdaad tegenwoordig alle kleuren van de regenboog en waterstof. Nu, de klassieke is dat we eigenlijk waterstof maken uit aardgas, zoals we het nu al doen in de industrie. En dan noemen we dat grijze waterstof. Dat is ook een beetje zoals je de elektriciteit uit de gascentrales noem je ook grijze elektriciteit. Dus dat is een beetje parallel.
Omdat er dus die CO2 bij vrijkomt?
Ja. En nu is we hebben een tussenoplossing en die gaat ook gebouwd worden wel in onze regio. Waarbij we zeggen van we gaan die fossiele brandstof blijven gebruiken voorlopig als bron van waterstof. Maar we gaan de CO2 die erbij vrijkomt, gaan we afvangen. We gaan die opvangen en we gaan die in de bodem steken of in de Noordzee steken. We gaan die opslaan, zodat die in principe niet in de atmosfeer terechtkomt.
En als die niet in de atmosfeer terechtkomt, dan draagt die ook niet bij aan de opwarming van de aarde in die zin. En dan is het probleem dus tijdelijk opgelost.
Tijdelijk opgelost. Je moet alleen zien dat je genoeg opslagcapaciteit hebt. En je moet, maar in principe, en daarom noemen ze dat, waar spreekt men over blauwe waterstof. Dus we hebben de grijze waterstof, dus de fossiele met veel CO2. De blauwe is de fossiele zonder CO2. En de groene is de volledig duurzame, waarbij we eigenlijk ongelimiteerd waterstof kunnen maken op een duurzame manier.
En bij zonder CO2 is dat dan dus eigenlijk ook CO2, maar die stop je dan weg?
Ja.
Oké, we zullen dan dus goed moeten nadenken over welke waterstof we op welke manier maken. Maar waarom maken we die eigenlijk? Waarom hebben we die nodig, die waterstof? Waarom zouden we al die moeite doen?
Ja, dus ik zei al, er wordt in de industrie is gewoon waterstof nodig als grondstof. Dat is geen energiedrager, maar is gewoon een grondstof om producten te maken.
Gewoon vanwege het molecuul dat het
is? Ja, moleculen, die hebben gewoon waterstof nodig. En nu wordt er dus al heel erg veel waterstof geproduceerd uit fossiele brandstoffen. Dus als we onze doelstellingen naar de industrie willen halen voor 20, 30, 40, 50, 60, en we willen naar CO2-arme industrie, of CO2-vrije industrie, dan zal die grijze waterstof, die zal moeten minimaal blauwe waterstof, en in die end zal het groene waterstof moeten worden. Want we kunnen niet voor 100 jaar CO2 gaan opslaan in de bodem, dat redden we niet. Dus op die manier moeten we, voor die industrie alleen al, moeten wij die grijze waterstof op termijn gaan omzetten naar groene waterstof.
Want daar is al vraag naar waterstof en dat is nu eigenlijk alleen maar grijze waterstof die daar gebruikt wordt.
Ja, en we kunnen het element waterstof niet vervangen door een ander element, want we hebben gewoon waterstof nodig. We kunnen
omdat het daar niet vanwege zijn energie inhoudt, maar vanwege het molecuul dat het, dat het is. En ja, dat is natuurlijk zo, maar dan zou ik zeggen dat er alleen in industriële kringen over gesproken wordt. En dat beeld heb ik toch ook niet?
Nee, en dan inderdaad dan zie je dat wij, als wij naar onze energievoorziening gaan kijken van 2050 en we willen die vrij van CO2 hebben, dan zien we dat we een heleboel kunnen oplossen met elektrificeren van zaken. We kunnen batterijen gebruiken, elektrificeren, dus dat is allemaal perfect mogelijk. Maar een aantal sectoren, bij de chemie hebben we het nodig van het element, maar bijvoorbeeld ook in het zwaar transport, in vrachtwagens, in scheepvaart, kunnen we toch heel moeilijk allemaal elektrificeren. Dus op die manier moeten we eigenlijk, denken we eraan om...
Om daar dan waterstof
te gaan. Daar waterstof te gaan.
Maar het klinkt ergens wel heel logisch, maar ik kan me voorstellen dat het ook niet zo logisch klinkt als je er niet elke dag mee in aanraking komt. Waarom kunnen we dat niet gewoon met batterijen doen?
Batterijen kunnen heel gemakkelijk, maar batterijen hebben een paar aandachtspunten. Ten eerste, het is zo dat je hebt, er zijn veel kilo's. Dus als je ziet van
batterijen zijn gewoon zwaar.
Zwaar, ja. Dus batterijen zijn zwaar. En als je bijvoorbeeld ziet, als je een bus op waterstof rijdt en een bus heeft ongeveer 30 kilo waterstof aan boord. Als je dezelfde energieinhoud wil hebben in de vorm van batterijen, heb je iets van 5000 kilo batterijen nodig. Dus en als je kleinere afstanden hebt, dan is die batterij kan perfect. Maar als je grotere afstanden hebt, en bijvoorbeeld je spreekt over taxis, die mensen zeggen, ik wil veel rijden, veel kilometers, en ik wil snel kunnen tanken. Dus voor taxis denken we aan waterstof. Voor een stadsauto of voor een auto die niet veel rijdt, moet je geen waterstof voor te kopen, is niet nodig. Maar bijvoorbeeld als je naar iets grotere voertuigen gaat, je gaat naar de bussen, of naar vrachtwagens, die rijden veel meer afstanden en zijn veel zwaarder. En dan heb je wel meer baat bij waterstof. En voor vrachtwagens is het heel duidelijk. En bij bussen zie je het onderscheid gebeuren dat de bussen in de stad perfect met batterijen gaan. Er rijden niet zoveel kilometers, ze moeten heel veel stoppen. De bussen tussen de steden in, die kunnen perfect met waterstof. Want die moeten niet veel stoppen en die moeten wel veel kilometers rijden. En zo heb je dat ook in de scheepvaart kunnen we kijken. Kleine sloepjes kunnen elektrisch, maar als het grotere schepen worden, moet het met waterstof. En zo zien we eigenlijk dat er altijd een complementariteit is tussen batterijoplossingen en waterstofoplossingen. En ik zeg wel eens, waar batterijen stoppen, dan begint waterstof.
We hebben ze allebei nodig.
We hebben ze allebei nodig. En dan komt nog bij dat je inderdaad, als je dan echt het hele wereld, het globale plaatje bekijkt, daar zie je eigenlijk dat wij helemaal moeten gaan vertrouwen op groene bronnen van energie. We moeten zonne-energie hebben en wind en waterkracht. En met alle respect, maar voor België en Nederland hebben wij te weinig plaats om het allemaal te gaan produceren. Dus wij moeten op plaatsen in de wereld gaan zoeken waar kunnen wij immens veel offshore wind, immens veel zonnepanelen gaan bouwen, die aan een extreem goedkope elektriciteitsprijs die hoeveelheden kunnen leveren die wij in heel de wereld nodig hebben. Nu, die plaatsen gaan we wel vinden, want er zijn plaatsen waar het gewoon heel erg veel waait. Er zijn plaatsen waar heel veel zon is. En die zonnepanelen en die windturbines zullen zeker nog goedkoper worden. Dus die productieplans zullen er wel komen. Maar dan is de volgende vraag, hoe gaan we die elektriciteit vanuit de Evenaar naar Europa kunnen transporteren? En dan zien wij dat met kabels niet redden. Dus we moeten dan echt ook naar andere manieren van transport. En ook daar, om die grote hoeveelheden energie compact te kunnen krijgen en licht naar de plaatsen waar het nodig is, dan hebben we ook bijvoorbeeld waterstof nodig. En er wordt nu bijvoorbeeld gedacht, er is nu al bijvoorbeeld bezig dat Japan zegt, wij gaan waterstof halen uit Australië met een schip. En wij zouden ook straks, vanuit Europa waterstof kunnen halen, misschien uit Spanje voor ons land, maar straks ook misschien uit Chili, uit Zuid-Amerika of uit Midden-Oosten of uit Australië. Plaatsen waar veel groene elektriciteit is en daarvoor kunnen we ook waterstof perfect gebruiken.
Dus wij gaan straks misschien wel onze energie op een hele andere plek in de wereld produceren en die dan gewoon hier naartoe brengen in de vorm van waterstof.
Ja, als wij volledig CO2 neutraal willen zijn, hebben we geen andere keuze, want we hebben niet de voldoende plaats in onze maatschappij om het zelf hier te maken.
En dit is dus de nieuwe rol van waterstof. Het was dus al een bekende in de industrie, maar nu wordt het dus ook echt als energiedrager gebruikt, omdat je het maakt dan van elektriciteit en dan kun je het makkelijk meenemen eigenlijk, of licht meenemen.
Ja.
Is het zo makkelijk mee te nemen? Je kunt het niet op een schaaltje zoals we in het begin zeiden. Je zult het wel in een tank of iets...
Ja. Ja, en dat is ook wel een belangrijk puntje nog, want het voordeel is dat het bijzonder licht is. Dus het is het lichtste element. Dus dat betekent als wij onze auto tanken hier met waterstof, dan doen we daar 5 kilo waterstof in. Dat is op zich heel weinig.
Klinkt wel als
klinkt
weinig,
heel weinig. Ja. Maar het is ook een gas. En als ik
hoe ver kun je daarop rijden dan?
500-600 kilometer. En ik kan in 5 minuten tanken. Dus dat is eigenlijk een beetje het gevoel dat je gewoon met benzine en diesel rijdt qua comfort van tanken. Maar als ik die 5 kilo... Als ik die gewoon zou loslaten, dus niet onder druk doen, dan heb ik 55 kubieke meter aan volume nodig. Nou, dat betekent als je 5 kilo loslaat in je slaapkamer, en je slaapkamer zou 25 vierkante meter zijn en 2 meter hoog, dan is heel je slaapkamer gevuld met waterstof. Dus en dan moet je denken, die 5 kilo die hier in deze slaapkamer zit, moet ik nu in mijn auto krijgen.
Dan zou je een aanhangwagen, een camper achter je auto moeten hangen om je waterstof mee te nemen.
Een slaapkamer dus beneden. Dat is nog moeilijker. Dus een manier om dat op te lossen is, je zou kunnen zeggen van, ik maak het vloeibaar, hè, want dan is het veel compacter. Nou, vloeibare waterstof bestaat ook. Maar waterstof wordt vloeibaar bij min 252 graden. Dat is dus extreem koud. 252 graden onder nul. Dat is nog 100 graden dieper dan vloeibaar aardgas. Dus het kan wel, maar het kost ook wel veel energie en het is moeilijk.
Want normaal doen we het onder druk. Gewoon als gas bij elkaar duwen in een hoekje van die slaapkamer. En dan weegt het nog evenveel, maar neemt het veel minder ruimte in beslag.
Ja, en omdat we toch wel willen hebben dat de auto nog ook wat mee kan nemen in de vakantie. En niet alleen maar een waterstoftank. Is het zo dat wij in die personenauto's een druk hebben van 700 bar waterstof. Op zich redelijk hoge drukkers. Een vergelijking is CNG, dus de aardgasauto's hebben 200 bar. Dus in de personenauto's hebben we nu 700 bar. In de bussen, de vrachtwagens, daar zitten we met 350 bar momenteel. Dus er zijn
dan heb je iets meer ruimte en dan kun je iets minder.
Ja.
Nu klinkt dat eigenlijk als een heel goed idee. Alles wat met elektriciteit niet zo makkelijk te doen is, of waar batterijen gewoon te zwaar zijn of te lastig, dat gaan we dan met waterstof doen. Waarom gebeurt dat nog niet op hele grote schaal? We horen wel heel veel aankondigingen overal van projecten en dergelijke, maar het is ook niet dat ik nu hier 4 waterstofvrachtwagens zie langsrijden.
Nee, en dat is inderdaad de uitdaging waar we momenteel voor staan. Er zijn dan wel dingetjes. Hè. Er staan een paar tankstations in België, er staan een paar tankstations in Nederland, dus ze bestaan. Dus er zijn er wereldwijd een aantal honderden, in Duitsland staan er 100, dus het begint wel. Er zijn ook wel auto's. Er rijden denk ik nu in Nederland 400 auto's. In België rijden ook een aantal tientallen auto's. Dus het begint allemaal wel. Maar de complexiteit van waterstof is dat je heel die keten in één keer moet bouwen. Je moet de waterstof maken, liefst groen. Je moet een tankstation bouwen. Die moet je auto's hebben. En dat moet je allemaal in één keer doen. Dat is bijvoorbeeld het grote voordeel van auto's met batterijen. Want je koopt een batterij-elektrische auto, je hebt een elektriciteitsnet, die zegt ik kan thuis laden, ik kan op het werk laden, ik kan in publieke plaatsen laden. Dus eigenlijk kan ik heel makkelijk beginnen.
Je krijgt vaak ook nog een betere parkeerplek ook.
Ja, je krijgt een parkeerplek, dus dat heeft nog voordelen, dus zolang die er zijn voor die laadpalen. Maar in principe is het voor elektrische auto's heel gemakkelijk momenteel om te beginnen. Voor waterstof is het eigenlijk heel lastig, omdat je moet eigenlijk zou je in de Benelux bijvoorbeeld 100 tankstations moeten hebben. En dan heb je echt het gevoel dat je overal kunt tanken. Dat gaat zeker komen, maar dat kost nog wel wat extra tijd. En het is wel zo dat het voordeel van waterstof is wel, als we straks die tankstations eenmaal hebben, die 100 of die 200, dan kunnen we ook daar eigenlijk mee vooruit. Dan zijn die gebouwd en die auto's zijn er en dan is het hele net daar en dan kunnen we gewoon blijven rijden. En dat maakt het bijvoorbeeld voor het batterijverhaal een beetje lastiger. Omdat als we heel veel batterij-elektrische auto's krijgen, dan moeten we ook overal kunnen laden. En dat betekent dat die elektriciteitsnetten moeten verzwaard worden. Dus waarbij waterstof het probleem zit in het begin, het opstarten van de hele keten, zit bij batterij-elektrische auto's het meer op het einde. Als ik er heel veel krijg, dan moet ik dan met maatregelen beginnen te nemen. Moet ik de netten gaan verzwaren, transformatoren gaan aanpassen. Dus dat is een beetje het verschil tussen de twee technologieën.
Maar die hele keten op gang brengen, is dat dan iets, ja, die keten van voertuigen tot tankstations, tot andere toepassingen van waterstof. Is dat dan iets wat nu dan misschien staat te gebeuren, nu er zoveel aandacht is voor dit element?
Het belangrijkste wat nu verhaalt, en dat is een beetje hetgeen wat ik nu zie met het verschil met vroeger, is dat de neuzen eigenlijk allemaal in één richting staan. En hoe komt dat? Omdat het beleid in Europa, met Europa op kop, begin Frans Timmermans gehoord.
Ja, we hoorden hem al even.
Ja, dus die Europa zegt, wij moeten heel hard gaan verduurzamen en we moeten onze CO2 moet naar beneden. 55%, dat is een immense ambitie. En iedereen is daarvan overtuigd dat dat moet gebeuren. We zien ook dat bedrijven zelf aangesproken worden om te verduurzamen. Dus financiering van bedrijven, personeelsleden van bedrijven, iedereen zegt ja, wij moeten gaan verduurzamen. Dus de mensen moeten ook zeggen, we moeten gaan verduurzamen. De bedrijven zeggen, we moeten verduurzamen. Dus dat betekent dat er een immense interesse komt in alles wat groene technologie is die bijdraagt aan die verduurzaming.
Ze zijn een beetje verbonden door hetzelfde doel, dat we allemaal toch duurzaam moeten worden.
Ja, en waar het vroeger nog wel eens wat greenwashing was. En we zien dat er nu ook kleinere bedrijven overgenomen worden, grote bedrijven. Dat echt klassieke fossiele bedrijven beginnen nu aan waterstof te werken. En ik kan me echt niet voorstellen dat we over 5 jaar zouden zeggen bijvoorbeeld, nou, die CO2 die valt wel mee. We kunnen wel van 55 naar 35%, want die klimaatopwarming, nou, daar hadden we toch erg in geschat. Ik verwacht niet dat het nog gaat gebeuren. Dus ik denk niet dat een bedrijf zou zeggen, ja, dat waait wel over. En dat betekent dat al die bedrijven nu beseffen dat ze in 2030 en 2035 hele andere technologieën moeten hebben, hele andere business models moeten hebben. Dus dat betekent dat die bedrijven moeten zich daar nu op aanpassen, want zoiets doe je niet op 1,5 jaar.
Dus als we dan resultaat willen zien, moeten we dat nu realiseren eigenlijk al.
Ja, en als je de eerste 5 jaar nog gaat ontkennen van ja, maar het zal wel niet nodig zijn, dan ben je gewoon te laat. En in 2035 zeggen ze, ja, wij hebben het wel gedaan en wij zijn er. En iemand die zegt, ik heb het 5 jaar ontkend en ik heb niet geïnvesteerd. Die zegt, ja, ik red het niet meer. Dus, en dan zie je wel steeds meer dat aan het gebeuren is.
Dus misschien is het toch wel een beetje een rockstar of new energies.
Absoluut.
Dankjewel, Edwin.
Graag gedaan.
Dit was een aflevering van Waterstof, het hele verhaal. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.